Zullen wij gaan staan? Ik stel voor dat u in een moment van stilgebed deze dienst opdraagt aan de Heer. Dan zal ik dat moment van stilgebeden afsluiten. We willen u danken, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat wij samen mogen komen in uw naam. U bent de Almachtige God. U bent de Schepper van hemel en aarde. En u laat nooit varen het werk van uw handen. En daarom mogen we elkaar begroeten in uw naam. Genade en vrede zij u van God, onze Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer en Heiland, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zullen wij in aansluiting op het begingebed staande blijven staan en zingen: Verblijd u in Jezus uw Heer, Johan de Heer 654. Verblijd u in Jezus uw Heer. Ik vind het fijn om in uw midden te zijn, om samen ook God de lof en de eer toe te zingen die hem toekomt. Verblijd u in Jezus uw Heer, laat schallen het lied tot zijn eer, roemt zijn genade te alle tijd. En zo ook op dit moment met elkaar een voorrecht om samen te komen, om hem te loven en te prijzen. Dat willen we ook doen in ons gebed en daar wil ik u graag in voorgaan. Dank u wel, Heer Jezus, dat wij ons mogen verheugen en verblijden in uw genade. Heer Jezus, dank u wel dat u de Zoon van de Almachtige God bent en dat u bereid was de weg hier op aarde te gaan naar de wil van uw Vader tot op het kruis op Golgotha. Heer, dat u iemand was die vol waarheid en vol genade, Heer, begrippen die wij proberen te vullen en waarbij mensen elkaar soms ongenadig hard de waarheid kunnen zeggen of juist genadig en daarmee de waarheid wat te niet doen. U bent vol genade en vol waarheid. U toont dat tot in het uiterste op het kruis op Golgotha, waar u stierf voor onze zonde, waar u de straf op onze zonde droeg, wegdroeg aan dat kruis. Heer, en zodoende mogen wij ons verblijden in uw genade, in die onverdiende gunst, dat wij die het niet verdiend hadden, toch door uw lijden en sterven weer toegang tot onze Schepper en daarmee in u ook onze hemelse Vader hebben gekregen. Dank u wel dat we als het ware achter u aan, in u en alleen in en door u tot hem mogen naderen, die troon van genade. Heer, genadetroon die stroomt en waaruit we mogen leven. Heer, we hebben in u het eeuwige leven ontvangen. En zo'n geweldige rijkdom, zulke geweldige zegeningen. Heer, en daar mogen we ons inderdaad over verblijden. Zegeningen die u hebt gegeven. En tegelijkertijd realiseren we ons, Heer, dat die zegeningen, terwijl ze zo groot zijn voor een ieder van ons, dat we ze soms zo conserveren in ons eigen leven. En dat ze niet altijd even makkelijk de weg vinden naar buiten, zoals u het hebt bedoeld. Heer, dat u mensen zegent, niet alleen om die zegen voor zichzelf te ervaren, maar ook om die weer door te geven aan de wereld om ons heen. Heer, is een wereld in nood. Een wereld waar u bewogen over bent. Omdat een wereld bestaat uit mensen, Heer. Veel mensen die u niet kennen, die geen vrede met u hebben, Heere God, in Jezus Christus uw Zoon. Heer, en we willen u bidden ook voor deze avond, Heer, dat onze bewogenheid voor de mensen om ons heen weer opnieuw aangevuurd mag worden door uw woord en uw geest, door broeders en zusters om ons heen, maar bovenal door te zien op u, Heer Jezus. Te zien hoe u keek naar de wereld om u heen en hoe u bewogen was over die wereld. Dank u wel, Heer, dat we uw woorden hebben ontvangen, dat we daaruit mogen lezen, daaruit mogen leven bovenal, dat we die met elkaar ook mogen overdenken. Heer, we zijn in die zin ook bevoorrechte mensen. Er zijn velen op deze aarde die dat woord niet vrij beschikbaar hebben, of omdat het verboden is, of omdat het niet beschikbaar is in hun eigen taal. We danken u voor broeders en zusters die hun gaven en talenten inzetten om mensen uw woorden te geven in hun eigen taal. Heer, en we danken u dat dat werk doorgaat, dat het uw werk is. Dat u uw geest mensen inspireert om dat werk te doen. Dat evangelie ook tot aan de uiteinde der aarde ook bekend te maken. Heer, we bidden ook voor die broeders en zusters waar dat woord wel is in een taal, maar waarbij het verboden is om te spreken over u en elkaar ook te ontmoeten, als gemeente van Jezus Christus. Heer, we bidden voor bescherming voor onze vervolgde broeders en zusters. We bidden voor gelegenheden om met elkaar ook te spreken over uw woord en over de dingen van het geloof. Heer, we danken u voor wie ze zijn en voor hun geloofsmoed, dat ze in moeilijke omstandigheden uw naam bekend willen maken. Niet zien op zichzelf, maar zien op u. Heer, zo willen we ook bidden voor hen. We danken u dat we mogen bidden voor de wereld om ons heen. Niet alleen voor broeders en zusters, maar ook een wereld in nood. Heer, we denken aan die gebieden waar rampen zijn. We denken aan de mensen in Chili. Heer, als we ook horen van berichten van broeders en zusters die zoveel kerken moeten missen omdat het is ingestort door die aardbeving. Heer, we bidden, ontfermt u zich over deze wereld. Waar zoveel gebeurt, Heer, door wat er in de natuur gebeurt, maar ook wat mensen elkaar aandoen. Heer, we weten uit uw woord alles wat er nog staat te wachten in de toekomst. Hoe die wereld, als het ware, zwanger is van uw wederkomst en allerlei dingen gebeuren hier op deze aarde. Heer, mensen soms de grond onder hun bestaan weggeslagen zien, soms letterlijk. Heer, we bidden, ontfermt u zich over deze wereld. We bidden dat uw geest mensen zal inspireren om overal op deze aarde een getuige van u te zijn. En dank u wel dat uw geest dat ook doet. Heer, we mogen bidden voor de wereld ver weg, ook bidden voor ons eigen land, bidden voor het koningshuis, bidden voor de regering. Heer, we hebben net een verkiezing gehad en krijgen een verkiezing en we bidden dat er mensen zullen komen, Heer, die u vrezen en die ook op die plekken hun verantwoordelijkheid nemen en dat willen doen vanuit de relatie met u en vanuit u te kennen en ook daar op die plekken als christen proberen een steen bij te dragen op, ook bij de overheid. We willen bidden zo voor onze overheid. Heer, zo mogen we bidden voor de wereld om ons heen. Ver weg, wat dichterbij, misschien nog dichterbij. Voor mensen in onze omgeving die lijden, die nood kennen op wat voor gebied dan ook maar. Heer, we bidden voor hen in het vertrouwen dat u zicht hebt op ieders leven. Weet wat daarin nodig is. Heer, en in het vertrouwen ook op uw goedheid en uw liefde. Uw bewogenheid voor ieder mens. Heer, zo mogen we bidden. We mogen bidden voor de mensen die verdriet hebben omdat ze een geliefde missen. Misschien recent of wat langer geleden, waarbij dat verdriet zo voelbaar is. We bidden om uw troost. We mogen bidden om mensen, om kracht voor mensen waar kracht ontbreekt, omdat de situatie al langdurig moeilijk is. Heer, zo dragen we mensen voor uw troon. En dank u wel dat we dat mogen doen. Dat u zicht hebt op ieders leven. Dat u een hoorder bent van gebeden. Heer, zo willen we u groot maken, u loven en u prijzen. En tot u gaan in ons gebed. En dat mogen we doen in Jezus' naam en uit genade. Amen. Wij zingen nog uit dezelfde bundel, Johan de Heer, 922. Heft op uw hoofden poorten wijd, wie is het die hier binnenrijdt? Het is nog geen Palmpasen, maar we willen wel graag nadenken vanavond over het stukje wat volgt op Palmpasen en wat daar wel nadrukkelijk mee verbonden is en wat we straks ook gaan lezen. 922 uit Johan de Heer, heft op uw hoofden poorten wijd. Wij lezen uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 19. Een aantal versen, hoofdstuk 19, vanaf vers 41. Lucas 19, vanaf vers 41. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar. En hij zeide: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient, maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen. En zij zullen u en uw kinderen in u vertreden, en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. En hij ging de tempel binnen en begon de kooplieden uit te drijven. En hij zeide tot hen: Er staat geschreven, en mijn huis zal een bedehuis zijn. Maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt. En hij leerde dagelijks in de tempel. De overpriesters en schriftgeleerden, evenals de voornaamsten van het volk, zochten gelegenheid hem om te brengen, maar zij vonden niets dat zij zouden kunnen doen, want al het volk hing aan zijn lippen. We willen ook het door Jezus geciteerde vers in Jesaja 56 lezen. Jesaja 56, vers 7. Jesaja 56, vers 7. Ik heb met name het laatste deel van het vers, maar ik zal het hele vers lezen. Jesaja 56, vers 7. Hen zal ik brengen naar mijn heilige berg, en ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. En dan komt het door Jezus geciteerde deel. Want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Tot zover de beide lezingen. Voordat we die gaan overdenken, zingen we nog een lied. En hebt u ook gelegenheid uw gaven te geven. Opwekking 366, kroon hem met gouden kroon. 2 collectes in 1 rondgang. Sorry. Misschien voor de duidelijkheid, de beide collecten in 1 rondgang.
Yeah.
Vanuit mijn werk voor de Baptistengemeente kom ik regelmatig in aanraking met nieuwe initiatieven die er zijn in verschillende plaatsen, met name in de grote steden als het gaat om gemeentestichting. En wat mij daarin opvalt, dat de jonge pioniers die in de verschillende plaatsen zijn, niet zo snel meer kiezen voor het model waarbij er een moedergemeente is en vervolgens de moeder krijgt een dochter. Maar er alles aan proberen te doen, en dat is misschien pioniers ook wel een beetje eigen, om van dat beeld moeder-dochter af te raken, omdat ze geloven dat de huidige tijd andere vormen vereist. Wat het dan ook mogen zijn, maar in ieder geval dat het aansluit bij de omgeving waarin zij zijn. En het thema houdt mij bijzonder bezig. Hoe komt dat nou dat deze jongeren de neiging hebben en de behoefte hebben afstand te nemen van moederkerken, omdat ze kennelijk bang zijn dat die moederkerk het idee heeft, je moet het exact hetzelfde doen als dat het bij ons gaat. En deze jonge mensen willen graag ook weer jongeren aanspreken die vaak massaal de kerk verlaten. En ik wil naar deze gedeelte kijken vanuit dat perspectief. De gemeente van Jezus Christus is er om in de eerste plaats hem te eren die het hoofd is van de gemeente. Maar ik geloof ook dat de gemeente er is met die opdracht die de gemeente haar heeft gegeven om mensen tot zijn discipelen te maken en hen te leren onderhouden al wat hij hen bevolen heeft. Maar erop uit te gaan. En de gemeente zegt te vaak tegen de buitenstaander, kom, in plaats van dat ze zelf gaat. En die pioniers zijn soms een mooie kritische spiegel voor de moederkerk. Wat betekent dat gaan vandaag de dag dan nog weer? Er verscheen twee onderzoeken, weliswaar in Amerika. Dus als je die culturele component daar een beetje uit weglaat, dan hou je nog wel wat over. En die kwamen tot ontdekking dat zowel in het christendom, islam, boeddhisme, vooral de twintigers, dertigers de neiging hebben af te haken bij de kerk. En ze hebben vervolgens onderzoek gedaan naar buitenstaanders. Hoe kijken buitenstaanders nou aan tegen de kerk? Wat valt ze op? En wat ze verwoorden in 7 punten was vooral negatief geladen. De kerk is homofoob. Ze houdt niet van homofielen. Ze is veroordelend. Ze is vrouwonvriendelijk. Ze is, kortom, ze is vooral tegen. En tegelijkertijd is aan diezelfde mensen de vraag gesteld, wat vind je dat de kerk zou moeten zijn? Hoe zou je de kerk graag willen zien? Nou, dan krijg je precies de tegenhangers dat naar hun idee de kerk gastvrije gemeente zou moeten zijn en vult u verder maar in. Het boeiende is dat de gemeente van Jezus Christus een opdracht heeft te gaan, mensen tot zijn discipelen te maken, mensen aan het nadenken te zetten over de weg die Jezus hier op aarde heeft afgelegd, ook voor hen. Maar dat even zo vaak mensen de kerk als vehikel, zeg ik maar eventjes, afwijzen door hen, door de ervaring die zij menen te hebben, of ook wel de makkelijke stok die ze kunnen opvinden om die kerk te slaan. Of is het dat de kerk soms ook wel haar hart heeft toegesloten voor individuen of voor groepen mensen? Niet voor niets citeerde ik Jesaja 56, vers 7 nog een keer. Omdat opmerkelijk is in dit gedeelte dat Jezus Jesaja 56 voor de helft citeert. Het gaat over de tempel als een bedehuis. En Jesaja zegt daarbij, het moet een bedehuis zijn voor alle volkeren. In dit gedeelte lezen we alleen het eerste deel, dat Jezus zegt, er staat geschreven en mijn huis zal een bedehuis zijn, maar gij hebt er een rovershol van gemaakt. Ik kom daar zo nog op terug, want het begint eerder natuurlijk met die glorieuze intocht. En vanaf vers 41 hebben we gelezen waarbij Jezus bewogen is over de mensen, over de stad en de mensen in die stad. En daar ook een paar opmerkelijke dingen zegt. Jezus komt die stad binnen en er kan geen twijfel bestaan over het feit dat Jezus de soevereine koning is, dat hij de macht heeft om werkelijk het koningschap op zich te nemen zoals hij dat wil. De mensen zien dat ook zo, ze zingen niet voor niets hem toe. Ze hebben gezien hoe hij wonderen heeft gedaan, hoe hij tekenen heeft gedaan. En ze achten hem in staat dat koningschap op zich te nemen. Alleen op een hele andere wijze en een hele andere gedachten over de invulling van het koningschap als de weg die Jezus moest gaan en die hij hen ook had voorzegd. Zijn weg van lijden had hij hun ook aangegeven. En Jezus komt dan richting Jeruzalem en hij kijkt over die stad en hij weent over haar en dan zegt hij het begin: och, dat gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient, maar thans is het verborgen over uw ogen. We zien hier Jezus die aan de ene kant alle macht heeft, de soevereine koning is, en tegelijkertijd iemand die vol genade is, vol bewogenheid, vol barmhartigheid, vol liefde, kijkt naar mensen die geen vrede hebben en die hij graag vrede gunt. En daarin is Jezus toch werkelijk waar uniek. Wij mensen kunnen mensen ontmoeten die soms zo vol waarheid zijn dat ze anderen buitensluiten. Of omgekeerd hebben we misschien ook wel voorbeelden van mensen die zo vol genade zijn of vol liefde zijn, dat ze het in de ogen van anderen niet zo nauw nemen met de waarheid. Bij Jezus kan je dat nooit tegen elkaar afstruimen. Hij is de soevereine, machtige koning, maar die machtige koning is tegelijkertijd de genadige koning. De koning met bewogenheid voor de mensen die geen vrede hebben. En zou je een betere koning kunnen wensen als die Heer? Die Heer die alle macht heeft, maar tegelijkertijd die macht nooit zal aanwenden om te manipuleren, om te misbruiken of om wat dan ook maar. Maar zijn macht toont in het feit, de wijze waarop hij zijn leven heeft ingezet ten dienste van u en mij. Bewogen is voor de mensen om hen heen. Dat gij dat toch zou verstaan, wat tot je vrede dient, maar het is verborgen in uw oog. Het is duidelijk dat Jezus in deze paar versen zegt, er komt een oordeel, God ziet naar jullie om, er komt een oordeel over deze stad. En we lezen dat ook in die versen, dat gebeurt ook in het jaar 70 na Christus. We lezen een oordeel over de stad. We lezen tegelijkertijd dat wat er komt voor hen verborgen is. Nou, dat is ook al een mysterie. Het is verborgen, maar toch pleit het ze niet vrij. Je zou kunnen zeggen, dat wat verborgen is, kan je ook niet weten. Dus als wat je niet weet, ben je ook niet voor verantwoordelijk. En hier zegt Jezus dat je toch zou verstaan wat tot je vrede dient. In het laatste vers, vers 44. Gij hebt niet opgemerkt dat God naar u omzag. God ziet naar jullie om, alleen jullie hebben het niet door. Je hebt het niet verstaan. Het is ook nog verborgen voor je ogen, die dag, en toch is het daar. Omzien. Het omzien van God in vers 44, je ziet in de Bijbel dat het omzien van God naar zijn volk het tweeledig karakter heeft. Het kan het karakter hebben van een oordeel, of het karakter hebben van zorg, van redding, zou je kunnen zeggen. Twee voorbeelden. Eerste in Jesaja 29. Jesaja 29, vers 5 en 6. Dat is het voorbeeld waar gesproken wordt ook van de dag dat, zou je kunnen zeggen, dat God naar u omzag. Het omzien in de betekenis van het oordeel. 29, vers 5 en 6. Maar de menigte uw vijanden zal worden als fijnstof en de menigte der geweldenaars als wegstuivend kaf. Onverwachts, plotseling zal het geschieden. Gij zult door de Heere der Heerscharen bezocht worden met donder, aardbeving en geweldige dreun. En wat verder volgt. Het bezoeken van de Heer in de vorm van het oordeel. Een andere is die van een redding. Genesis 50. Vers 24. De laatste paar versen van het boek Genesis, waarbij Jozef gaat sterven en hij tot zijn broeders het volgende zegt: ik ga sterven. God zal zeker naar u omzien en u uit dit land voeren naar het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft. God zal zeker naar u omzien. De dag dat God naar u omzag, is hier een dag, zou je kunnen zeggen, van redding. En Jezus spreekt in het gedeelte als hij Jeruzalem binnenkomt over de dag dat God naar hen omzag. In het Lucas-evangelie zelf komt het begrip omzien van God nog twee keer voor. In Lucas 1, misschien is het goed om daar nog naar te kijken. Lucas 1, vers 68. De lofzang van Zacharias. Prijst hij God die naar zijn volk omziet. Gelooft zij de Heere, de God van Israël. 1 vers 68. Want hij heeft omgezien naar zijn volk. En hij heeft het verlossing gebracht. En 7 vers 16. Verderop. Bij de opwekking van de jongeling te Nain. En daar staat dan: na dat wonder van Jezus en vrees beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. Het omzien van God naar zijn volk betekent nadrukkelijk dat God redding brengt. Dat God verlossing geeft. En het oordeel wat eigenlijk over deze mensen en over u en mij zou moeten komen, dat oordeel, dat omzien over in het oordeel, heeft de Heere God naar zijn Zoon Jezus Christus gedaan. En je ziet hier dat het volk Jeruzalem en haar inwoners op de een of andere verborgen wijze weliswaar had kunnen weten. Het was verborgen. God ziet naar jullie om, maar je hebt het niet verstaan. Het is op de een of andere manier weg. Niet dat ze het niet geweten hebben. Het kan ook verborgen zijn in de zin van het niet willen weten. Als je zo'n beeld hebt van Jezus die koning wordt en die ons zal ontdoen van alle Romeinse overheersers. En als dat het gefixeerde beeld is wat je hebt, en alle signalen die Jezus afgeeft dat hij een andere weg moet gaan, ze hebben het geweten, de informatie is er gekomen, zullen we maar zeggen. De informatie is tot hun grijze cellen doorgedrongen. Alleen het was op de een of andere manier nog zo verborgen dat het niet daalde, dat het niet naar hun hart daalde en dat ze het nog niet konden zien wat hij werkelijk te zeggen had. En Jezus merkt dat. En hij is niet fatalistisch. Hij is niet, oh ja, ik heb het wel geweten. Maar hij is toch bewogen over haar stad. Ik moest daar in één keer aan denken. Ik denk, wij kunnen als christenen weten hoe het allemaal zit. Ook hoe het in de toekomst zit. En wat er allemaal nog staat te gebeuren. Dan kan je over de situatie van vandaag de dag heen kijken naar die toekomst. En zeggen, ik weet dat dit allemaal moet gaan gebeuren. Maar er komt een toekomst. Dat kan je verstandelijk weten. Maar Jezus weet wat er staat gebeuren. Maar hij is tegelijkertijd toch ook heel emotioneel betrokken, zou je kunnen zeggen, bij de inwoners van die stad. Hij weent over de stad. Opdat ze een manier van vrede willen die geen vrede is. Jezus geeft vrede op zijn vredesvoorwaarden, zou je kunnen zeggen. Een paar hoofdstukken hiervoor wordt gesproken over die koning die als hij met 10.000 man optrekt tegen een andere die veel sterker is, dan denkt hij eerst na en dan stuurt hij een gezantschap naar die sterkere om te informeren naar de vredesvoorwaarden. Wat zijn de vredesvoorwaarden van Jezus? Ze hadden het kunnen weten, maar op de een of andere manier is het verborgen. En Jezus weet precies hoe zijn weg zal gaan, maar dat maakt niet dat hij zijn emoties, zou je kunnen zeggen, afsluit voor het ontbreken van vrede voor de mensen om hem heen. Voor de mensen die hij ziet daar in die stad. Jezus weent over hen die vrede willen en vrede nodig hebben, maar geen vrede hebben, omdat hun ogen er nog voor gesloten zijn, zou je haast kunnen zeggen. Het nog verborgen is voor hun ogen. Zijn wij zo bewogen voor de mensen om ons heen? Die misschien de informatie wil hebben. Ja, ze kunnen tot zich nemen dat Jezus Christus voor hun zonden is gestorven. Alleen waar het nog voor verborgen is, waar het niet geaccepteerd is, waar het niet aanvaard is dat wat Jezus Christus heeft gedaan voor ieder mensenleven. Zijn wij bewogen voor hen? Of weten we wat er allemaal staat te gebeuren en brengt dat vermindering van bewogenheid? Jezus weent over Jeruzalem en haar inwoners. En niet voor niets kom ik dan bij het tweede stuk en heb ik dat erbij gelezen. Hij gaat de tempel binnen. En het beeld wat velen van dit verhaal ook hebben. Jezus komt in Jeruzalem. En hij ziet wat daar gebeurt. Er is een commerciële bende, vergeef me de uitdrukking, gemaakt. Dat beeld hebben gisteren doorgaans van dit gedeelte. En Jezus zweept het dan leeg, dat rovershol, omdat er een commercieel rovershol van is gemaakt. Ik waag het te betwijfelen of dat het punt is. Als je Marcus' evangelie leest en ditzelfde verhaal leest, dan zie je dat Jezus ook Jeruzalem binnenkomt en dat hij de boel daarover ziet in de tempel, dat hij weer teruggaat naar Betanië daar overnacht en de volgende dag weer in Jeruzalem komt in de tempel en dan lezen we hetzelfde verhaal. Jezus wist van het systeem hoe dat daar toe ging in de tempel. Hij had het vaker gezien. Hij wist, het was niet een opwelling van emoties omdat hij iets zag wat hij nog niet eerder had gezien of wat hem boos maakte. Hij wist hoe het eraan toe ging, daar in die tempel. En vervolgens maakt hij het schoon. En dan zegt Marcus, citeert wel het hele gedeelte uit Jesaja 56. Want er staat geschreven, mijn huis zal een bedehuis zijn, maar voor alle volken, zegt Marcus. En volgens mij is dat, als je kijkt naar de geschiedenis van het volk en als je kijkt naar de wijze waarop zij hun tempel hebben ingericht, is dat van essentieel belang. Je zag een heel systeem bij de offerdienst van de Israëlieten. Je kon er niet komen als buitenlander met je geld, om hem even zo plastisch uit te drukken, en dier kopen en vervolgens offeren. Sowieso had je al wisselkantoren nodig om je eigen geld, speciaal geld, om die dieren te kunnen kopen. Het was een heel systeem, zou je kunnen zeggen, waarbij de vreemdeling het alleen maar barrières werd opgeworpen om tot daadwerkelijk aanbidding van God te komen. Het was niet zodanig ingericht, en ik vind dat passen in het totale beeld, dat God zegent het volk en heeft die zegen van aan het volk eigenlijk altijd bedoeld als een verspreiding van de zegen naar andere volken. Dat anderen in haar poorten de zegen ook zouden ervaren. En wat je ziet is dat, is dat het volk eigenlijk het heil, om het maar even zo te zeggen, exclusief gemaakt heeft voor zichzelf. Dat het buitensluitend is in plaats van insluitend. En Jezus zegt, dit huis is niet alleen een bedehuis voor jullie, maar het is een bedehuis voor alle volkeren. De Heere God wil daar aanbeden worden. En ik zou graag stil willen staan bij dat punt. In relatie tot het begin, namelijk dat de gemeente er is om te gaan naar hen die Christus niet kennen. Niet alleen te zeggen kom en barrières op te werpen, maar om te gaan naar hen die Christus niet kennen. En hoe komt het toch dat buitenstaanders die Christus niet kennen een bepaald beeld hebben van de kerk, dat de kerk is overal tegen en vooral niet ergens voor, waarbij de kerk zich op die wijze helaas ook soms manifesteert. Rietkerk van de ChristenUnie in Utrecht, die zei zo prachtig, hij zegt, we hebben bij die verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Utrecht. Daar speelde op een gegeven moment dat er een reclamecampagne was over zo die billboards met een wat ontbloot bovenlijf. Ik heb de posters, ik weet niet, maar je kan me er iets bij bedenken. En de ChristenUnie ageerde daartegen. En Rietkerk zei in die campagne, hij zegt, we hebben een misser gemaakt. Niet dat we daar niet tegen mogen zijn, maar we hebben het beeld wat anderen hebben van christenen, dat we overal tegen zijn, weer bevestigd. Hoe moet je als gemeente van Jezus Christus duidelijk maken aan hen die Christus niet kennen, dat je heen gaat en dat het evangelie van Jezus Christus uit voor alle volkeren is, voor ieder mens is, en dat wij als gemeente van Jezus Christus niet, en laten we het niet alleen als gemeente betrekken, maar laten we het op ons eigen hart betrekken, dat we als gelovigen niet ons hart of een deel van ons hart toesluiten voor individuen of voor groepen mensen. Ik kom christenen tegen die, als ik zo hoor praten over bepaalde groepen mensen, dan zeg ik, bid je eigenlijk? Denk ik bij mezelf, bid je wel eens bij, voor die groepen mensen? Heb je eigenlijk niet feitelijk je hart voor die mensen toegesloten? Je kunt als gelovige je hart soms toesluiten voor een individu, als je daar een bepaalde ervaring mee hebt opgedaan, of voor groepen mensen zelfs. En dan ben je, zou je kunnen zeggen in dit verband, uitsluitend. Je bent niet uitsluitend bezig, maar je bent buitensluitend bezig. Is er ruimte in je hart voor mensen die Christus niet kennen en juist die ene persoon of die groepen mensen waar je een bepaalde ervaring mee hebt opgedaan, waardoor je ze feitelijk een deel van je hart toesluit voor deze persoon? God werkt op een wonderlijke wijze. Hij stort de geest van Jezus uit op deze aarde, inspireert mensen om erop uit te gaan, om mensen bekend te maken met het evangelie, om mensen die Christus niet kennen tot nadenken te stemmen, te zien aan de werken van, en aan het geloven en aan de werken van mensen, dat hen iets beweegt, dat hen iets raakt, dat ze iets hebben, waardoor ze aan het nadenken slaan van, hey, wat heeft die ander, wat hebben zij, wat ik niet heb. Vrede met God. En ik geloof dat kennelijk wij mensen, niet alleen de Israëlieten, soms de neiging hadden om het heel exclusief te verstaan, terwijl God door hen heen ook anderen wilde zegenen, maar dat wij als gelovigen soms die neiging ook hebben. En misschien ook wel als gemeente, dat kan ik niet beoordelen voor deze gemeente, maar als je over het algemeen naar gemeenten kijkt, is het opvallend dat buitenstaanders dit beeld geven van de christelijke kerk en dat ze niet op een andere wijze bekend staan. Zo jammer. Er zijn zoveel andere wijzen waarop christenen kunnen tonen dat ze bij Christus horen en op die wijze ook bekend zouden kunnen staan, zodat mensen aan het nadenken gesteld worden over wie Christus nou eigenlijk is en wie hij wil zijn voor hun leven. Mijn huis is een bedehuis voor alle volk, maar gij maakt het tot een rovershol. Gij werpt barrières op. Gij drijft er handel. Het voldoet niet meer aan dat zoals God het heeft bedoeld. Het is een bedehuis nog steeds, maar het is niet meer voor alle volkeren. Och dat je toch zou verstaan wat tot je vrede dient. Jezus is bewogen met de mensen om hem heen. Hij zou graag willen dat vrede, zoals wij vrede kunnen ontvangen, vrede met God in Jezus Christus, dat mensen vrede zullen ontvangen. Dat mensen vrede zullen zien en krijgen in Jezus Christus, mensen voor wie het verborgen is. Dat ze niet het oordeel zullen ondergaan, het eeuwige oordeel, maar het eeuwige heil. En dat eeuwige oordeel niet als een angst, maar vooral het positieve naar mijn idee, het verlangen van de Heer vanuit zijn bewogenheid, dat mensen vrede ontvangen van hem, vrede met God krijgen in Jezus Christus. Maar als dat er niet is, dan zijn de consequenties wel ernstig. En Jezus is bewogen over die mensen om ons heen. Zijn wij zo bewogen voor de wereld om ons heen? Of zijn er misschien mensen in onze omgeving die Christus niet kennen, die we feitelijk een beetje hebben buitengesloten? Waar we niet voor bidden, waar we niet voor danken, omdat we ze tegen zijn gekomen in ons leven. Of misschien inderdaad die groepen mensen waar we tegen zijn in de ogen van buitenstaanders. Bidden we daarvoor? Hoe bewogen zijn wij met de wereld om ons heen? Gaan we erop uit? Hebben we open vensters? Of hebben we grote muren opgeworpen, barrières opgeworpen, die eerder barrières zijn voor mensen die Christus niet kennen? In ons persoonlijk leven, maar ook als gemeente. Gaat dan heen. Het mooie van die jonge mensen, die pioniers, is dat ze gaan. In moeilijke situaties. Dat ze niet zeggen, we gaan roepen, kom. Maar we hebben het verlangen te gaan. De gemeente is om ook te zeggen, kom. En we graag laten we je zien wat we hebben ontvangen. Die vrede die God ons wil geven en ook graag aan jou wil geven. Maar de gemeente is er ook voor. En discipelen zijn er om te gaan. Iedereen weer in de omgeving waar God ons heeft gesteld. Om als discipel van Jezus Christus te gaan. En te tonen wat het betekent om vrede met God te hebben. En bewogen te zijn over de mensen die vrede niet hebben. Die vrede ontberen. Die voortgejaagd en afgemat worden. In steden die geen rustplaats vinden. Maar die van hier, van God naar her gaan. En ik bid dat God ons zo gebruikt als gelovigen, maar ook als gemeente, dat er meer tempels van de Heilige Geest, meer mensenlevens komen, waar God met zijn geest die mensenlevens verbindt aan hem in Christus Jezus. En dat de geest zo zijn werk doet in levens van mensen, dat mensen die vrede ook door de arbeid van de gemeente aan deze plaats mogen ontvangen in hun leven. En dat niet voor zichzelf, maar ook weer door te geven aan de wereld om hen heen. Vanuit de bewogenheid voor de wereld om ons heen. Mogen de Heer die bewogenheid in ons leven levend houden. En ik denk dat dat alleen maar kan als we steeds weer kijken naar Jezus Christus. Wie Hij is. En hoe Hij zich gemanifesteerd heeft. En Hij zich manifesteert en openbaart in ons leven. Vanuit zijn bewogenheid voor de wereld mogen ook wij bewogen zijn voor de wereld om ons heen. Amen. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Wil u danken, Heere God, dat u vanaf het begin kenbaar gemaakt, dat u het verlangen had in het midden van het volk te willen verblijven, te zijn. Heer, dank u wel dat dat in Jezus Christus mogelijk is geworden, dat wij in uw nabijheid kunnen komen. U, de Heilige, Almachtige God. Dat we met u mogen spreken. Heer, dat er een middelaar is, Jezus Christus, uw Zoon. Heer, dat de dienst van offers niet meer nodig is, maar dat het offer één keer is gebracht. En dank u wel, Heer, dat u uw verlangen kenbaar hebt gemaakt, dat eens elke knie zich zal buigen voor u, Jezus Christus. En dat wij als uw kinderen mogen gaan in deze wereld, bewogen mogen zijn over de mensen die vrede ontberen, die vrede niet hebben ontvangen in hun leven. Heer, help ons om die bewogenheid levend te houden. Ja, voor de mensen die dichtbij ons staan is het misschien niet zo moeilijk, Heer, maar voor de mensen die wat verder bij ons vandaan staan, of waar we wat tegenaan zijn gelopen in ons leven. Heer, ik wil u bidden voor in ieder van ons, dat we vanuit die bewogenheid gaan in de omgeving waarin u ons stelt. Heer, dat het nog steeds uw verlangen is dat u aanbeden wordt door alle volkeren. En dat ieder mens u zal zien, wie u werkelijk bent. Help ons om geen barrières naar mensen op te werpen. Heer, maar te leven vanuit uw liefde voor de wereld om ons heen. Dank u wel, Heer, dat we mogen leven door wat u hebt gedaan, door de weg die u bent gegaan. Heer, we zien dat u alle macht had om af te slaan op die weg en te doen wat de mensen van u verwachten op dat moment. Maar het was uw verlangen om de wil van de Vader te doen, tot het uiterste. Heer, we staan daar in de komende weken in het bijzonder bij stil, bij uw lijdenstijd. En we bidden, Heer, dat we daar zo bij bepaald mogen worden. Heer, dat het ons als het ware weer bij vernieuwing inspireert om die wereld in te gaan. Ieder op de plek waarop u ons stelt. En zo een getuige van u te zijn. Heer, dank u wel dat u gemeenten geeft, ook de gemeente aan deze plaats. Heer, om zo een getuige van u te zijn in de wereld hier. Heer, wil u danken voor uw werk in en door de gemeente. En bidden, Heer, dat zo uw verlangen ook door de gemeente heen gerealiseerd wordt. Heer, dat mensen tot geloof zullen komen, tot bekering zullen komen en vrede zullen ontvangen in hun hart. Heer, zo mogen we bidden voor elkaar. Heer, en ook voor de gemeente aan deze plaats. In Jezus' naam en uit genade. Amen. Wij zingen opwekking 281. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. 281. Alleen de Heer kan ons verlangen vervullen. En ik stel voor dat wij een moment nemen van stilte. Misschien dat u ook wel ziet, mensen kent in uw omgeving die Christus niet kennen. Om daarvoor te bidden. Dat ze vrede mogen ontvangen in hun hart. Of misschien wel te bidden ook voor dat je voor het eerst weer bidt voor die persoon. Misschien dat je je hart hebt toegesloten voor mensen in je omgeving. Om dat ook te belijden. En te bidden voor die bewogenheid voor de mensen in onze omgeving die God op ons pad heeft gesteld. Laten we een moment nemen van stil gebed, dan zal ik dat afsluiten. Dank u wel, Heere God, dat we met volharding en vertrouwen ook mogen pleiten voor hen in onze omgeving die u niet kennen. Die geen vrede in hun ziel kennen. Heer, u kent hen. Weet wat hun beweegt. Weet wat verborgen is. Wat ze niet accepteren in hun leven. En we bidden voor gelegenheden om uw bewogenheid over hun leven te tonen. Op welke wijze dan ook maar. Help ons te luisteren naar hen. Help ons te spreken tot hen. Daar waar dat nodig is. Help ons om als discipelen van u te tonen wat het betekent om vrede in ons leven te hebben ontvangen. Om bewogen te zijn over de mensen waarvoor we hebben gebeden. Dank u wel, Heer, dat u zicht hebt op hun levens. En dat we zo inderdaad met vertrouwen en volharding ook voor hen mogen bidden. Heer, en u bent ook een hoorder van gebeden. Heer, maakt u ons maar getrouw in ons gebed voor hen die u niet kennen. Heer, zo willen we in het vertrouwen op wie u bent, Heer Jezus, en hoe u zich hebt geopenbaard. Ook in het gedeelte wat we vandaag hebben gelezen. Dat we in dat vertrouwen zo mochten bidden. In uw naam en uit genade. Amen. Door de wereld gaat een woord. Dat woord gaat door. 916 uit Johan de Heer gaan we zingen. Eerste, derde en vijfde couplet. 916. Zullen we dat staande gaan doen, voor zover dat mogelijk is? Onderweg naar het nieuwe Jeruzalem mogen we ook weten dat de Heer met ons gaat. Als we gaan hier gaan, ook de komende week in en zijn zegen aan ons wil geven. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer en Heiland. En de troostrijke gemeenschap, de vrede en de kracht van de Heilige Geest, zij en blijven met een ieder van u totdat Jezus weerkomt in heerlijkheid. Amen. We zingen tot slot Vrede van God, de Vrede van God, opwekking 602.